Vooraf heb ik de volgende afkondiging namens uw kerkenraad. Deze dienst wordt uitgezonden door RTV Katwijk. En we heten de luisteraars van harte welkom bij deze eredienst die uitgaat van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rijnsburg. Deze middag hoop ik u voor te gaan. Mijn naam is dominee Elvand Wout uit Elburg. We wensen u samen met ons een gezegende dienst toe. Tijdens deze eredienst wordt er 3 maal gecollecteerd. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de emeritikas en de derde collecte is voor het orgelfonds. De busjes bij de uitgang zijn bestemd voor het adoptiefonds. Tot zover de mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen enig werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten met het zingen van Psalm 147, het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. 147, vers 10. Lezen vanmiddag uit het Oude Testament, uit het Woord van God, uit het Bijbelboek Deuteronomium, hoofdstuk 20, vers 1 tot en met 9. En in dit hoofdstuk lezen we de oorlogswet van het Oude Testament. Deuteronomium 20, vers 1 tot en met 9 is de schriftlezing. Daarna zingen wij uit Psalm 37. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleid. 37 vers 9 na de schriftlezing. We lezen Deuteronomium 20. Wanneer gij zult uittrekken tot de strijd tegen uw vijanden en zult zien paarden en wagens, een volk meerder dan gij, zo zult gij voor hen niet vrezen. Want de Heere uw God is met u, die u uit Egypte land heeft opgevoerd. En het zal geschieden als gij lieden tot de strijd nadert, zo zal de priester toetreden en tot het volk spreken en tot hen zeggen: Hoor Israël, gij lieden zijt heden na aan de strijd tegen uw vijanden. Uw hart worden niet week, vrees niet en beef niet en verschrik niet voor hun aangezicht, want het is de Heere uw God die met u gaat om voor u te strijden tegen uw vijanden, om u te verlossen. Dan zullen de ambtlieden tot het volk spreken, zeggende: Wie is de man die een nieuw huis heeft gebouwd en het niet heeft ingewijd? Die ga heen en keren weder naar zijn huis, opdat hij niet misschien sterven in de strijd en iemand anders dat inwijden. En wie is de man die een wijngaard geplant heeft en er zelfs vrucht niet heeft genoten? Die ga heen en keren weder naar zijn huis, opdat hij niet misschien in de strijd sterven en iemand anders die genieten. En wie is de man die een vrouw ondertrouwd heeft en haar niet tot zich heeft genomen? Die ga heen en keren weder naar zijn huis, opdat hij niet misschien in die strijd sterven en een andere man haar nemen. Daarna zullen de ambtlieden voortvaren te spreken tot het volk en zeggen: Wie is de man die vreesachtig en week van hart is? Die ga heen en keren weder naar zijn huis, opdat het hart van zijn broeders niet smelte gelijk zijn hart. En het zal geschieden, als die ambtlieden geëindigd zullen hebben te spreken tot het volk, zo zullen zij oversten der Heren aan de spits van het volk bestellen. Tot zover de schriftlezing. Deze middag doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart als volgt: Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel. Waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heere nu aanroepen in ons gebed om hem te bidden om zijn zegen over deze eredienst. Laten wij bidden. Heilige en grote, almachtige God en Koning. U bent die Heere die deze wereld regeert. U bent een groot koning over heel deze wereld. En u gaf aan Jacob uw wetten. U deed Israël op uw woorden letten. En wat hebt u hen daarin bevoorrecht? Dat u hen uitgekozen had om uw volk te zijn. Niet omdat zij beter waren dan andere volken, maar omdat u hen had lief gekregen. En we danken u voor dat bijzondere voorrecht dat wij via hen ook uw woord hebben gekregen. Niet omdat wij het verdiend hebben, niet omdat wij beter zijn dan anderen, maar toch geeft u ons uw woord en u bent een God die spreekt. En zo maakt u zichzelf bekend, omdat u spreekt. En wat een wonder, dat u er niet het zwijgen toe hebt gedaan. Dat u ons niet links laat liggen, maar dat u tot ons spreekt, dat u ons aanspreekt en dat u ons opzoekt. En dat u ons het keer op keer laat merken, ik wil u terug. U bent mijn schepsel, ik wil u terug. U gaat me aan het hart. En zo klinkt het in allerlei tonen, vanuit de schriften tot ons. Kom tot mij en uw ziel zal leven. U bent een koning die het liefste veel onderdanen heeft. Want in de veelheid van de onderdanen is toch de heerlijkheid van de koning. En we danken u dat u daartoe ons niet alleen op hebt gezocht met uw woord door te spreken, maar dat u zelf naar deze wereld gekomen bent, geboren uit de maagd Maria. Dat u de naam draagt Emmanuel, God met ons. Dat u ons niet aan ons lot wilde overlaten, maar dat u zelf gekomen bent om te zoeken. En om zalig te maken dat wat verloren is. En dan weet u zelf, heren, van wie dat nog geldt onder ons. Van wie het nog geldt dat we nog verloren zijn. En dan bidden we u, zoek ons op deze middag. Zoek ons op waar we ons ook bevinden. En wilt u ons laten merken dat u van ons af weet. Dat u ons terug wil hebben. Ja, we bidden u, als u ons reeds hebt opgezocht, versterk dan ons vertrouwen en geef ons nieuwe kracht in het strijdperk van dit leven. U bent een groot koning die deze wereld regeert. En veel begrijpen we niet, want voor ons oog lijkt het wel een chaos. Met al die oorlogen die maar doorgaan en die maar niet ophouden. In Oekraïne, in Soedan, in Jemen. Heren, we bidden u voor de nood van deze wereld. Geef toch dat die tijd zal aanbreken, dat alle oorlogen zullen ophouden. Ja, kom, Heere Jezus, kom spoedig en maak alle dingen nieuw. En geef dat wij die komst van u zonder verschrikken tegemoet kunnen zien. We bidden u ook voor uw volk Israël. En we danken u dat het bestand met Gaza zo goed als het gaat stand houdt. En wij bidden u, geef dat uw volk Israël tot u de toevlucht zal nemen om de Messias te ontdekken in de schriften van het Oude Testament. We bidden u voor de gijzelaars nu ze bevrijd zijn. Als ze met trauma's rondlopen, wilt u de pijn helen. We bidden ook voor het volk van de Palestijnen. Hun situatie is nog steeds zo droevig. En er is nog zoveel haat. Wilt u de haat wegnemen en bekering geven? Ja, geef dat ook zij hun heil zullen zoeken bij de God van Israël. In het bijzonder bidden we ook voor de Palestijnse christenen. Zij die voor hun gevoel wellicht tussen meerdere vuren inzitten. En wij bidden voor hen. Geef dat zij staande zullen blijven in hun moeilijke positie. We bidden ook voor ons eigen land en volk. We dragen onze medeburgers op aan u. Als er zoveel zijn die de dienst aan u hebben vaarwel gezegd, dan bidden we u om een terugkeer, om een herleving. We bidden u om het krachtige werk van uw Heilige Geest in onze tijd. En geef toch dat er nog velen zullen zijn die zich bij ons zullen voegen om uw woord te horen, om hun heil en hun hoogste geluk bij u te vinden. Want het is alleen bij u te vinden en verder nergens anders. We bidden u ook voor de overheid. Als er gepoogd wordt om een nieuw kabinet te vormen, geef hen die daarmee bezig zijn wijsheid. En geef toch dat ze werkelijk het goede voor ons land zullen zoeken. We bidden ook voor onze gemeente. We bidden u, geef dat de onderlinge liefde hier mag bloeien. En dat er aantrekkingskracht van onze gemeente mag uitgaan. Zegen iedereen die een taak heeft. In het bijzonder dragen we onze dominee, onze broeder Den Butter, hartelijk op aan u. Stel hem in het midden van onze gemeente tot een rijke zegen. En zegen ook alle broeders van de kerkenraad. Geef hem wijsheid en inzicht om leiding te geven. We bidden u, wilt u ons ook op onze eigen plaats een getuige van u doen zijn. Geef ons daartoe vrijmoedigheid. Wij moeten u belijden dat we zwakke en zondige mensen zijn. Onze gedachten gaan zo gemakkelijk de verkeerde kant op. Zelfs ook als we in de kerk zijn. En wij bidden u of u met uw Heilige Geest zo wil werken onder de bediening van uw woord, dat onze aandacht gevangen wordt. Ja, geef ons concentratie en aandacht. We bidden u, wees werkelijk in ons midden. U hebt toch zelf beloofd, Heere Jezus, ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Dan zult u er zijn, ook vandaag en ook in deze dienst. Wil ons verrassen, als we er niet op gerekend hadden. Hoe we hier ook gekomen zijn. En als we op een andere manier met deze dienst verbonden zijn, als deze dienst ook wordt uitgezonden, geef dat uw woord ook in de huiskamers doel zal treffen en tot zegen wordt gesteld. We doen een beroep op uw barmhartigheid en uw genade. U kent ons. U weet wat we nodig hebben. Laat uw woord dan niet vruchteloos tot u terugkeren. Maar maak het ons in deze dienst gemakkelijk. In het zingen, in het begeleiden van de gemeentezang, in luisteren en in spreken. En hoor ons bidden uit onverdiende goedheid, om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen. Als inleiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 33 en daarvan vers 8 en 9. Als antwoord op de verkondiging zingen wij Psalm 37, het tweede vers. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. De tekst voor de preek kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte Deuteronomium 20. We luisteren naar het gedeelte wat we gelezen hebben in zijn geheel, vers 1 tot en met 9. Maar als kerntekst lees ik het eerste vers nog een keer. Deuteronomium 20, vers 1, daar luidt het woord van de Heere. Wanneer gij zult uittrekken tot de strijd tegen uw vijanden, en zult zien paarden en wagens, een volk meerder dan gij, zo zult gij voor hen niet vrezen, want de Heere uw God is met u, die u uit Egypte land heeft opgevoerd. Tot zover de tekst. Geliefde gemeente en gasten, wat moet er gebeuren als wij te maken zouden krijgen met een vijandelijke inval? Ik hoop niet dat het gebeurt, maar je hoort overal natuurlijk de berichten dat we daarop voorbereid moeten zijn, dat we een noodpakket in huis moeten hebben. Stel je voor dat een van de buurlanden zijn legers aan de grens zou verzamelen. Dat gebeurt natuurlijk niet, dat hopen we niet. Maar stel je voor dat het gaat gebeuren. Wat dan? Ja, je denkt, dat is niet zo moeilijk. Dan moeten wij ook al onze soldaten optrommelen, mobiliseren. Dan moeten we terugvechten en zorgen dat we ze buiten onze landsgrenzen houden. Weg met de indringers. Over die situatie gaat het vanavond. In de oorlogswet van het Oude Testament, van Deuteronomium 20. Wat moet er gebeuren als Israël te maken krijgt met een vijandelijke inval? En het belangrijkste wat zij moeten doen is dit. Let op de Heere God. Kijk niet om je heen, kijk niet naar de omstandigheden. Mozes zegt het. De priester herhaalt het. En ook de ambtenaren, ze zeggen het allemaal met andere woorden. De Heere, uw God, is met u. En we luisteren vanavond naar deze oorlogswet onder het thema. De Heere is met u in de strijd. En dat horen we als eerste in het woord van Mozes, dat is het eerste vers. We horen het opnieuw in de toespraak die de priester houdt in vers 2 tot en met 4... En het wordt dik onderstreept in de schifting die de ambtenaren aanbrengen in vers 5 tot en met 8. De Heere is met u in de strijd. Het woord van Mozes, de toespraak van de priester en de schifting door de ambtenaren. Het volk Israël dat is aangekomen bij de grens van het beloofde land. Ze zullen bijna daar naar binnen trekken. Maar voordat het zover is, houdt Mozes 3 lange toespraken. En ze zijn opgeschreven in het Bijbelboek Deuteronomium. En we hebben een gedeelte uit de tweede toespraak gelezen. In deze redevoering geeft Mozes allerlei wetten en regels door voor als ze straks in het beloofde land wonen. En het gaat over allerlei verschillende situaties. Hoe moeten ze hiermee omgaan? Hoe moeten ze daarmee omgaan? En ook, wat moeten ze doen als er oorlog komt? Ja, wat moeten ze doen als er oorlog komt? Het eerste wat dan opvalt, is dat er geen opdracht wordt gegeven om die oorlogen te gaan voeren, om dat land van Israël groter te maken. Ze hoeven niet te zorgen voor gebiedsuitbreiding. Het enige land wat de Israëlieten mogen innemen, dat is het land Kanaan. En voor de Kanaanieten is een uitzondering gemaakt in de oorlogswet. Zij moeten, zo lezen we ook in het vervolg van Deuteronomium 20, zij moeten uitgeroeid worden. Waarom? Is dat niet wreed? Nou, de Heere handelt nooit zomaar willekeurig. Hij wordt in de schriften getekend als een rechtvaardige rechter die nooit onrecht begaat. Het probleem ligt dan ook niet bij de Heere, maar bij deze volken. Zij hebben de toorn van de Heere, zijn heilige woede opgeroepen door hun afgoderij. En de Heere wil niet dat de Israëlieten dit navolgen. Want dat is voor de Heere een gruwel als zijn eigen volk andere goden zou gaan dienen in de plaats van hem. Daarom lezen we ook in vers 18. Opdat zij u lieden niet leren te doen naar al hun gruwelen die zij hun goden gedaan hebben. En gij zondigt tegen de Heere uw God. Dat die Kanaanieten toch uitgeroeid moeten worden. Het heeft ook als bedoeling om Israël te beschermen tegen de zonde van deze volken. Maar dit is dus wel echt een uitzondering. Dit is niet een opdracht die doorgaat, die nog steeds geldig is. Het enige land wat Israël moet innemen, dat is het land Kanaan. Maar Israël hoeft niet zelf een wereldmacht te worden. Ze hoeven niet nog meer landen in te nemen, zodat uiteindelijk Israël een grote wereldmacht wordt. Er klinkt geen opdracht tot imperialisme. Het eerste vers van onze schriftlezing constateert eenvoudig dat er oorlogen zullen zijn. Wanneer gij lieden zult uittrekken. Wat moet je dan doen? Daarover gaat het. En oorlogen waren in het oude Nabije Oosten aan de orde van de dag. De Assyriërs stonden bekend vanwege hun grote wreedheid. En Israël zat als klein landje klem tussen de grote rijken Egypte in het zuiden en Assyrië en later Babel in het noordoosten. En deze grootmachten hebben elke keer weer geprobeerd om Israël, dat kleine land, in te nemen. Maar de Heere geeft dus aan zijn volk geen opdracht om datzelfde te doen. Israël moet hierin ook anders zijn dan de andere volken. Er wordt in vers 1 eenvoudig geconstateerd dat er oorlogen zullen zijn. En dat Israël ten strijde zal trekken wanneer de vijand nadert. En wat moet er dan gebeuren? Als eerste hoor je meestal de geruchten dat de vijand in aantocht is. En meestal worden er wel signalen opgevangen. Zo ging dat ook een aantal jaar geleden. Voordat die oorlog met Oekraïne en Rusland uitbrak, geheime diensten, ze waarschuwden voor een enorme troepenopbouw aan de grens van Oekraïne. En tegenwoordig kun je dat zien op satellietfoto's. Grote troepenbewegingen, die zijn niet geheim te houden. En dat was in die tijd ook al zo. De geruchten bereiken je, je hoort ervan. De vijand komt eraan en dan wil je natuurlijk weten, hoe sterk is de vijand? Welke wapens hebben ze? Ik herinner me ook nog van die oorlog tussen Oekraïne en Rusland, dat er in het begin van die mooie overzichtjes gemaakt werden. Hoe sterk is wie? En dan stond in de ene kolom Oekraïne met bijvoorbeeld 2500 tanks. En dan de andere kolom Rusland, 12.000 tanks, zoveel soldaten, zoveel helikopters staan er tegenover elkaar. En iedereen was benieuwd. Maakt Oekraïne enige kans om deze strijd te winnen? Zoiets gebeurde vroeger ook. Maar dan hadden ze verspieders, verkenners. En zij werden erop uitgestuurd om te kijken hoe sterk is de vijand, hoe zien de steden eruit. Nou, als je vers 1 op je laat inwerken en we proberen ons dat even voor te stellen, dan is die situatie wel bedroevend. Want er komt een volk groter dan Israël en ze hebben veel meer soldaten. En dat is nog niet het enige. Ze hebben ook nog paarden en strijdwagens. En die strijdwagens die door die paarden getrokken werden, dat was in de tijd van toen het nieuwste van het nieuwste. Je kunt het vergelijken met de tanks van toen, van nu. Hun snelheid en wendbaarheid brachten een enorm voordeel in de strijd. Nou, als de situatie zo is dat er een vijand aankomt die groter is en sterker, die zwaarder bewapend is, ja, wat dan? Dan zou de moed je in de schoenen zinken. Israël mocht helemaal geen paarden en wagens hebben. Ze hadden alleen maar voetvolk. Als je dan gaat zitten rekenen en je maakt van die lijstjes, dan zou je zeggen, Israël maakt geen schijn van kans. En moet je dan eens horen wat Mozes zegt. Als je dit allemaal ziet gebeuren in de toekomst, en er komt inderdaad een groter en een sterker leger op je af, dan moet je niet vrezen. Begrijp je dat? Niet vrezen voor een groter en een sterker leger? Toch is dit geen loze belofte. Dit is niet de moed van de wanhoop. Israël hoeft niet te vrezen voor een grotere en een sterkere vijand. En weet je waarom niet? Omdat de Heere met hen is. Mozes zegt namelijk in onze tekst, want de Heere, uw God, is met u. En dat moet je eens even op je laten inwerken. De Heere, dat is de eeuwige God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij is de Almachtige, die maar hoeft te spreken en het is er. Hij is die God die veel groter is dan een overmacht aan soldaten. Want in het oog van God zijn alle volken bij elkaar te vergelijken met een druppel aan een emmer en een stofje op de weegschaal. De Heere, dat is die onvergelijkbare, die oneindige, ondoorgrondelijk grote God. En wat ben je gelukkig als deze God niet tegen je is, maar met je. Hij is de enige God, de God die leeft. En als je deze God aan je zijde hebt, dan kan die grote vijand het wel vergeten. De Heer, hij weet van de moeilijke omstandigheden af. En in deze tekst klinkt het tot ons, hij is erbij. Hij ziet de moeite, hij ziet de verdrukking en hij ziet de overmacht. En de Heer, hij geeft Mozes de opdracht dat hij dit moet meegeven aan dat hele volk. Tegen dat hele volk Israëlieten zegt hij het. Ik ben de Heer, uw God, ik ben met u. Hij moet het niet zeggen tegen een selectie van het volk, tegen een gelovig groepje daarvan, maar tot het hele volk. En zo komt deze boodschap ook deze middag tot ons. Als gemeente van het Nieuwe Testament in Israël ingelijfd. Zo komt het ook, deze boodschap, tot Gods strijdende kerk van vandaag. Ik ben de Heere. Ik ben met u. En als je dan te maken krijgt met omstandigheden die je boven het hoofd groeien, als je als het ware voor je een overmacht ziet van een vijand waar je niet tegenop kunt, breng je dan dit woord van Mozes in gedachten. Dat de Heere het zegt, ik ben met u. Want wij hebben natuurlijk niet een strijd te voeren, zoals Israël van toen, tegen een zichtbare vijand met soldaten en met strijdwagens. Maar ook vandaag de dag is er wel degelijk sprake van een strijd. Een geestelijke strijd. Want de duivel gaat rond als een briesende leeuw. En hij is erop uit om te verslinden en te verscheuren. Een overmacht. Groter dan onze krachten. Ja, wat onze strijd ook is. Welke strijd heb je te voeren? Heb je last van een bepaalde verslaving aan een zonde? Misschien roddel? Of pornografie? Of drank? Waar heb je last van? En bij welk thema denk je, lieve help, hoe kom ik er vanaf? Hoe ga ik het ooit redden? Want de duivel en de zon en ook ons eigen hart, ze houden niet op om ons aan te vechten. Om ons van de Heer weg te trekken. Om ons naar beneden te zuigen. Dat is wat de duivel wil. Hij wil ons in zijn greep houden. Hij wil ons in het donker wegtrekken. Naar beneden trekken. En je kunt het je ook wel afvragen. Zal ik het geloof wel behouden? Zal ik staande blijven in deze tijd? Hoor dan het woord van Mozes. Voordat de strijd begint, voordat er ook maar een vijand in aantocht is, klinkt het als bemoediging. De Heere uw God is met u. Hij is erbij. Want Israël moet het leren. Onze kracht ligt niet bij onszelf. Niet in ons leger, niet in onze strijdwagens, niet in onze paarden, die ze toen niet eens hadden. Onze kracht ligt in de Heere God. Dat is het eerste wat Mozes meegeeft bij de grens van dat beloofde land. En het tweede wat hij zegt, dat is dat ze nog eens moeten terugdenken aan het verleden. Want wie is namelijk de Heere? De Heere is die God die Israël uit Egypte heeft geleid. God heeft zijn macht in het verleden al zo vaak laten zien. En breng dat eens terug in uw gedachten. Het was ook toen een onmogelijke situatie. Israël was een slavenvolk. Ze hadden geen leger, ze hadden geen wapens. Ze konden helemaal niets. Ze konden met geen mogelijkheid ontsnappen uit de slavernij van Egypte. En toch, de Heere heeft hen uit Egypte bevrijd. En toen ze eenmaal achtervolgd werden door dat moderne leger van de farao, met zijn strijdwagens en met zijn ruiters, toen maakte Israël ogenschijnlijk geen schijn van kans. Maar de Heere heeft hen bevrijd door zijn machtige daden. En jij kent toch vast ook wel dat lied van Mozes en van Mirjam. Het paard en zijn ruiter, dat stortte hij in zee. En als we dat weer eens bedenken, als we dat in onze herinnering terugroepen, dan is dat niet langer iets van lang geleden, iets van de geschiedenis. Maar dan wordt zijn macht opnieuw realiteit. Want de Heere, de levende God, hij is nog even machtig als toen. En inderdaad, als je dat bedenkt, dan hoef je voor een oppermachtige vijand niet te vrezen. De Heere, uw God, hij is met u. En breng dan ook, net als Mozes eens, Gods grote daden uit het verleden in uw gedachten. Want Gods grote daden gaan verder dan alleen die bevrijding uit Egypte. Hij heeft sindsdien zijn volk verzorgd tot en met. Alles wat ze nodig hebben, hebben ze gekregen. Maar Gods grote en machtige daden komen tot een absoluut hoogtepunt in het Nieuwe Testament. Als ik de apostel Petrus de grote daden van God hoor verkondigen, dan wijst hij heen naar Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane. Hij heeft de macht van de Satan gebroken. Hij hoefde tegen die bezeten mensen die met de duivel bezeten waren maar één woord te spreken. En zelfs de duivelen, ze zijn hem gehoorzaam. En de mensen zijn verbaasd. En ze zeggen het tegen elkaar. Wat nieuwe leer is dit? Dat hij met macht en kracht de onreine geesten gebiedt. En ze gaan uit. Ze gehoorzamen. En Jezus Christus. Hij is gestorven aan het vloekhout van Golgotha. Het leek een grote nederlaag. Maar het werd de grote overwinning. Hij is gekomen om met ons te zijn. Om in onze plaats te staan. Zodat een ieder die in hem, de gekruisigde Christus, gelooft, bevrijd zou worden uit de macht van de duivel. Bevrijd zou worden uit de machten van het kwaad. Jezus Christus, hij is die grote overwinnaar. Hij is opgestaan. En hij zit aan de rechterhand van God de Vader. Gods grote daden uit het verleden. Ze hebben betekenis. Ook nu en ook vandaag. Dat is de toespraak van Mozes. Het woord wat hij sprak aan de grens van het beloofde land. Maar nu is dat natuurlijk heel mooi dat ze dit meekrijgen als ze daar op de grens staan. Maar nu denkt u, dat zijn ze natuurlijk al lang vergeten. Straks als ze in dat land gaan wonen, dan weten ze toch niet meer wat Mozes zo lang geleden gesproken heeft. Nou, precies daarom volgt in vers 2 tot en met de 9 een instructie wat er moet gebeuren als de strijd bijna begint. En wat we nu gaan lezen, vers 2 tot en met 9, dat is een instructie dat moest elke keer gebeuren. Elke keer dat er een vijand in aantocht was. Wat moet er dan gebeuren? Nou, laten we het ons maar zo voorstellen dat de mannen zijn opgeroepen. Er is geblazen op de ramshoorn. En ze zijn gekomen. Ze hebben zich verzameld tot de strijd. Wat denk je dat er dan gebeurt? Wat zou jij doen? Als eerste een strategisch overleg inlassen. Van hoe kunnen we het nu het beste aanpakken? En alle verkenners hun gegevens laten doorgeven om dan samen een plan te maken. Of zou jij als eerste de wapens uitdelen? Er is geen tijd te verliezen, toch? De vijand komt eraan en hij is waarschijnlijk groter en sterker. Maar nee, dat gebeurt allemaal niet. Dat hoort allemaal niet bij de instructie die Mozes meegeeft op dit moment. Er is geen paniek. Er wordt geen koortsachtig overleg gevoerd. Er geen formatieopstelling van het leger bedacht. Tegen die dreigende achtergrond van die oppermachtige vijand wordt er eerst een moment van stilte ingelast. Een moment van stilte. Want moet jij eens kijken wat er gebeurt? Er komt een priester naar voren. Je weet wel, zo'n man in een lang wit kleed. Een priester die normaal gesproken dienst deed in de tabernakel en later in de tempel. En die priester die gaat vooraan de mannen staan die zich verzameld hebben tot de strijd. En als ze dan klaarstaan voor die priester, dan houdt hij een toespraak. En dan moet je eens luisteren wat hij voor een toespraak geeft. En die toespraak moest dus elke keer weer klinken. Elke keer dat die strijd in aantocht was. U kunt het lezen in vers 3. Die priester moet zeggen: hoor Israël, gij lieden zijt heden na aan de strijd. Die strijd gaat bijna beginnen tegen uw vijanden. Uw hart worden niet week, vrees niet en beef niet. En verschrik niet voor hun aangezicht, want het is de Heere uw God die met u gaat om voor u te strijden tegen uw vijanden, om u te verlossen. Op wel 4 verschillende manieren zegt deze priester tegen de verzamelde soldaten: jullie hoeven niet bang te zijn, want een week hart, dat heb je als je bang bent, als je terugschrikt. Deze priester zegt tegen de soldaten: jullie hoeven niet te beven. Jullie hoeven niet te schrikken voor die machtige vijand die daar nadert aan de grens. Want het is de Heere uw God die met u gaat. Om voor u te strijden, om u te verlossen van jullie vijanden. En nu denk je misschien, ja, waarom moest nou die priester dit doen? Waarom kon dit ook niet gebeuren door die ambtenaren die straks in de volgende verse ook een taak hebben? Nou, het moest juist een priester zijn, omdat een priester herinnert aan de aanwezigheid van de Heer. Een priester staat bekend omdat hij het contact zoekt met God. Hij dient de Heer in de tabernakel en hij is bezig met offeren, met bidden, met zegenen. En elke keer als je die priester ziet lopen tussen de verzamelde soldaten, dan weet je het. De Heer, hij is in ons midden. Waarom wil de Heer dit? Nou, dat is niet omdat dit volk nou zo trouw is. Omdat dit volk nou zo loyaal is aan de Heer. Kent u de geschiedenis van het volk? Het is ondanks hun geschiedenis. Ondanks dat ze elke keer weer dezelfde fouten maken. Ondanks dat ze elke keer weer vervallen in ongeloof en opstandigheid. Als het aan dit volk zou liggen, dan was het eerder terecht geweest dat de Heere niet met hen zou zijn. Maar waarom wil de Heere dit dan wel? Niet omdat zij nu zulke trouwe onderdanen van God zijn. Maar omdat de Heere zo trouw is. Omdat hij zijn volk lief heeft. Omdat hij hen heeft uitverkoren. En omdat hij niet loslaat het werk wat hij begon. Dat is toch onbegrijpelijk. Dat hij trouw blijft aan dit volk, aan dit hardnekkige volk. Waarvan een van de psalmdichters zegt, ik heb van hen zo vaak verdriet gehad. En toch zegt de Heere tegen dit volk, ik ben de Heere uw God die met u gaat. En de priester moet het herhalen, vlak voordat de strijd begint. De Heere uw God, hij gaat met u mee. Hij zal u verlossen. Hij zal de strijd voor u voeren. Nou, dan staat de overwinning vast. Als de Heer met zo'n duidelijke belofte klinkt. Wat heb je dan nog meer nodig? Dan hoef je inderdaad niet bang te zijn. Dan is daar helemaal geen reden toe. Maar betekent dit dan dat het niet meer mis kan gaan? Loopt de strijd nu automatisch goed af? Kunnen ze nu gaan zitten afwachten tot de Heere hen de overwinning in de schoot werpt? En nee, zo werkt het niet. Niet automatisch. Het volk heeft namelijk ook haar verantwoordelijkheid en ze krijgen straks verschillende opdrachten. Want er moet wel gestreden worden. Ze moeten de strijd wel degelijk aangaan. U kunt dat zien in vers 9. Want daar worden de officieren aangesteld voor de strijd. De aanvoerders. En de aanvoerders die hebben een verantwoordelijke taak. Maar dat is niet het enige. Gods belofte van zijn aanwezigheid, dat hij voor zijn volk zal strijden, dat vraagt altijd om geloof. Het vraagt ook om gebed. Want als ik u nog een ogenblik mag terugnemen naar die eerste toespraak van Mozes in Deuteronomium 1... Toen werd het volk Israël herinnerd aan de geschiedenis van het volk. Ze waren namelijk al eerder een keer op dit punt gekomen, vlak voor de grens om het land bijna binnen te gaan. En toen werden er 12 verspieders op uitgestuurd. En het rapport wat zij uitbrachten, dat was dat ze zo onder de indruk waren van dat land Kanaan. Dat hun hart week geworden was, zegt Mozes. Zij waren geschrokken van de overmacht van de Kanaanieten. En zij hebben meer geloof gehecht aan wat ze zagen met hun ogen dan wat ze gehoord hadden met hun oren. Wat zagen ze met hun ogen? Ze zagen een groter volk, sterkere steden. En ze geloofden niet dat ze ooit dit volk en dit land hadden kunnen innemen. En toen zeiden ze tegen Mozes, laten we maar teruggaan naar Egypte. En toen had Mozes als antwoord gegeven, vrees niet voor hen, want de Heere zal voor u strijden, zoals hij ook al in Egypte heeft gedaan. Precies zoals hier in onze tekst het woord van Mozes en ook uit de toespraak van de priester naar voren komt. Maar dan moet Mozes er op dat moment in die eerste toespraak in Deuteronomium 1 erachteraan zeggen. Ondanks deze woorden geloofde u niet in de Heere uw God. En toen kwamen ze ook echt het beloofde land niet in. Ze zijn in de woestijn gestorven. Niemand van hen kon het beloofde land binnengaan dan alleen Jozua en Caleb. Ze konden niet binnengaan vanwege hun ongeloof. Wie niet gelooft, die kan niet ingaan. Die zal niet overwinnen. Gods belofte vraagt om geloof, om vertrouwen. Ook van u en van jou. En het geloven van Gods belofte, het wil zeggen dat je ervan overtuigd bent dat de Heere zijn belofte zal waarmaken. En dat doe je door meer geloof te hechten aan je oren, aan wat je hoort van Gods belofte, dan wat je om je heen ziet aan een overmacht die je zelf in je eigen krachten nooit de baas kunt. De Heere, hij belooft het. Ik zal met u zijn. Ik zal u van stap tot stap leiden. Ik zal u dragen door alle moeite heen. En hij heeft zijn eigen zoon, zijn enige geborene gezonden en hem de naam Immanuel gegeven. Jezus Christus, hij is mens geworden om met ons te zijn. En hij heeft bewezen dat hij de overmacht van zonde en van kwaad aan kan. En hij heeft het beloofd vlak voor zijn hemelvaart. Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. En voordat u deze week de strijd weer begint, wordt er eerst een moment van stilte ingelast. Een dag van rust. En in alle stilte klinkt vanavond het woord van de Heere tot u. Ik heb de strijd gewonnen. De overwinning is behaald. Jezus Christus, hij heeft getriomfeerd over de machten van het kwaad en over de dood. Hij is opgestaan. En dat is de garantie dat een ieder die in hem gelooft ook zal opstaan. En ook zal aankomen in dat beloofde land. Hij wil met u zijn. Gelooft u dat? Welk bezwaar hou je nog tegen? Welk bezwaar hou je nog over om niet op hem te vertrouwen? Hoe komt het dat u het niet gelooft? Kunt u daar eens antwoord op geven voor uzelf? Is het omdat u het niet geloven wilt? Omdat u God niet vertrouwt. Omdat u niet afhankelijk wil zijn van zijn kracht, van zijn overwinning. Ga dan met je onwil toch tot God. Want de Heilige Geest, hij is bereid om onze onwil af te breken. Zodat we werkelijk geloof hechten aan de belofte van het evangelie. Ook deze belofte. Ik ben met u in de strijd. Of twijfelt u of God u wel te hulp wil komen bij de strijd die u te voeren heeft? Mozes en de priester moeten deze belofte aan het hele volk voorhouden. En niemand van hen werd uitgezonderd van deze belofte. Ik ben de Heere uw God die met u gaat. En zo wil de Heilige Geest al onze bezwaren uit handen nemen. Hij wil ons leren om te vertrouwen op deze toespraak van de priester. Wat moet God nog meer doen? Wat moet hij nog meer doen om ons vertrouwen te winnen? Heeft hij niet alles gedaan? Of kijkt u toch nog te veel naar uw onmacht? Bent u nog onder de indruk van de overmacht die je om je heen kunt zien? In plaats van dat u let op de almacht van de Heere God. Luister toch naar het woord van de priester. Hij staat daar voor de mannen die moeten vechten. En hij zegt het tegen hen. Het is de Heere uw God die met u gaat. Hij gaat met u mee. De priester zegt niet, de Heere zal in de toekomst met u meegaan. En dat zou al geweldig rijk zijn. Een belofte voor de toekomst van Gods nabijheid, van zijn kracht in de strijd. Maar hier staat het nog directer. Hij is erbij op dit moment. Het staat er namelijk in de tegenwoordige tijd. Hij gaat met u mee. Niet het zal in de toekomst gebeuren, maar het is nu. Hij gaat met u mee. Gods belofte vraagt om geloof. Gelooft u dat? Het vraagt ook om gebed. Roep dan de Heere te hulp en pleit hem op deze belofte. Dat hij belooft om met u te zijn in de strijd. Zoals David het ook gebeden heeft met Psalm 20. Er zijn van die mensen die letten vooral op hun eigen krachten. Op die strijdwagens. Maar wij zullen vermelden van de Heere onze God. Daar staan ze dan. Gemobiliseerd. Verzameld tot de strijd. En laten we in gedachten even tussen hen in gaan staan. Ze zijn zojuist toegesproken door die priester. En als deze priester is uitgesproken, dan komen de ambtenaren naar voren, de ambtlieden. En wij weten niet wat voor functie zij normaal gesproken onder het volk hadden. Maar moet je eens horen wat ze doen. Ze stellen een vraag aan de mannen. En als eerste klinkt dan deze vraag: wie van jullie heeft er een nieuw huis gebouwd? En dat nog niet in gebruik genomen. En hiermee wordt bedoeld dat iedereen die wel een huis heeft gebouwd, maar daar nog niet in woont, die mag naar huis. En ik stel het me zo voor dat die ambtenaren, die gaan door die soldaten heen en ze stellen de vraag. En dan gaan her en der gaan er wat handen omhoog. Ja, ik heb een huis gebouwd en ik woon er nog niet in. Nou, zeggen ze, dan mag je gaan, je mag naar huis. Want straks komt de strijd eraan. En weet je wat er dan zou kunnen gebeuren? Dan zou je kunnen sneuvelen in de strijd. En dan zou je kunnen sterven. En dan zou er iemand anders in je pasgebouwde huis kunnen gaan wonen. Als ze deze vraag hebben gesteld aan de mannen, komt de volgende vraag. Wie van jullie heeft er een wijngaard geplant, maar nog niet de vruchten daarvan gegeten? Volgens Leviticus 19 mochten de vruchten gegeten worden in het vijfde jaar. Dat betekent dus dat iedereen die binnen nu en 5 jaar geleden een wijngaard heeft geplant, die mag naar huis. Met de bedoeling dat niet iemand anders de vruchten van die wijngaard zou plukken. En opnieuw gaan er handen in de lucht en er zijn mannen die vertrekken. En dan volgt de derde categorie. Wie van jullie is er verloofd? Wie is er pas getrouwd? En opnieuw zijn er een aantal mannen die zich melden en zij vertrekken. Want zij moeten volgens Deuteronomium 24 een jaar lang vrij zijn om hun vrouw te verheugen. Deze drie categorieën mannen krijgen ontslag. Ze krijgen vrijstelling van dienstplicht. En ze kunnen gaan. Het leger van Israël, dat is al kleiner dan het leger van de vijand. En nu maken ze het nog kleiner. Dat is wel een hele merkwaardige manier van oorlog voeren. Dat is vreemd. Je kunt in het leger toch elke man gebruiken. Waarom zou dit zijn? U denkt, liefdevol, ongetwijfeld, maar het is niet de reden. De Heere geeft deze opdracht omdat hij daarmee zijn betrouwbaarheid onderstreept. Zijn betrouwbaarheid. Want als namelijk in hoofdstuk 28 van Deuteronomium de zegeningen klinken voor wie de Heere gehoorzaam is, en ook de vervloekingen voor hen die hem niet gehoorzaam zijn, dan komen precies deze drie situaties daarvoor. Want als de Heere gehoorzaamd wordt, dan zal het goed met je gaan. Maar als je hem niet gehoorzaam bent, wat zal er dan gebeuren? Dan zal een ander met je vrouw slapen. Dan zal een ander in je huis wonen. En dan zal ook een ander de vruchten van je wijngaard plukken. Met dit bevel in oorlogstijd laat de Heere zien dat hij betrouwbaar is. Dat hij zijn belofte van zegeningen nakomt. Voor wie zijn geboden onderhouden. Het genieten van Gods zegen, dat is belangrijker dan het voeren van oorlog. En zij mogen dus met een goede reden naar huis. Met een goede reden. Maar ook met het vertrouwen dat die overwinning niet van hen afhangt. En dat het met de Heere wel goed zal komen. Want de Heere zal voor hen strijden. De Heere zal de overwinning geven. Maar dan wordt wel het leger fors kleiner. Want het zijn ook nog eens de sterkste mannen. Want het ligt voor de hand dat je een huis bouwt, een wijngaard plant en met een vrouw trouwt als je in de kracht van je leven bent. Zij mogen naar huis. En dan is het nog niet genoeg. Want in vers 8 wordt nog een categorie mannen genoemd die mogen vertrekken. Iedereen die bang is, die mag ook naar huis. Want angst werkt aanstekelijk. En dat moet natuurlijk voorkomen worden. En op deze manier gaat misschien wel de meeste terug naar huis. Eerst die drie groepen naar hun nieuwe huis, naar hun geplante wijngaard en naar hun pasgetrouwde vrouw. En dan zie je ze gaan. Vervolgens ook nog iedereen die bang is. Wie blijft er over? Je kent vast wel de geschiedenis van Gideon. Bij hem vertrokken er uiteindelijk 22.000 en bleven er 10.000 over. Meer dan 2/3 vertrekt, omdat er zoveel mannen zijn die zijn bang voor de strijd. Maar dat is toch ook wel begrijpelijk. Als je nu kijkt naar een vijand die groter en sterker is, wie zal er dan niet bang wegvluchten? Want er moet wel gevochten worden. En oorlog, dat betekent dat je zou kunnen sneuvelen, dat je kan sterven in de strijd. Ja, stel je voor dat je erbij bent, dat je tussen die mannen staat. Wat hou je over? Zou je blijven staan? Iedere man die je weg ziet lopen, stelt ook aan jou de vraag. En eigenlijk stelt elke weglopende man 2 vragen. Als eerste, kun je sterven? En als tweede, durf je het aan? Eerst die eerste vraag, kunt u sterven? Want als je het leger ingaat, dan zou je zomaar kunnen sneuvelen in de strijd. En dat kan sterven betekenen. En dat kan ook als je jong bent. En zeker als u ouder geworden bent. Kunt u sterven? Dat kan alleen als je schuilt bij God. Bent u veilig? Het kan alleen als u in de Heer Jezus Christus gelooft. En als dat niet zo is, dan bent u niet veilig. Dan bent u in groot gevaar. En dan zou ik figuurlijk gezien ook maar teruggaan naar uw huis. Om eerst uw heil en uw hulp bij hem te zoeken, om te schuilen in die ene schuilplaats, Jezus Christus. Want wie in hem gelooft, die zal niet sterven, maar leven. Er zijn mensen die gaan weg. Ze zijn bang om te sterven. En dan ook die tweede vraag. Durft u het aan? Zou jij het aandurven als je oom, je neef en je vrienden vertrekken? Durft u dat aan? Ja, wat? Te vechten. Met zo'n klein aantal soldaten de vijand tegemoet? Nee, daar gaat het niet meer om. Durft u het aan met God? Met de Heer? Ook als mensen tegen wie u opkeek, als die wegvallen? Misschien wel als er mensen zijn die de kerk verlaten? Blijft u? De soldaten die overblijven, ze moeten een moeilijke les leren. Ze moeten leren om alleen te vertrouwen op de Heer. Ze moeten leren loslaten. Ze moeten de hele situatie van die overmacht, die moeten ze leren over te geven in de handen van God. Denk maar aan die belofte. De Heer is met u. Hij strijdt voor zijn volk. En daarom hoeft Israël niet haar best te doen om het leger groter te maken, om uit alle macht nieuwe recruten te werven. Met elke soldaat die wegloopt, lijkt het alsof het leger zwakker wordt. Zie je er weer in gaan? In werkelijkheid wordt het leger steeds sterker. Ziet u dat ook? Want elke man die wegloopt, die doet een beroep op de rest om het radicaal en alleen van God te verwachten. Niet van onze eigen krachten, maar van Gods kracht alleen. Want Hij heeft namelijk gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. De Heere heeft geen lust aan mensenkrachten, aan hen die daaruit heil verwachten. Aan die vertrouwen op hun benen wil Hij geen hulp of gunst verlenen. Maar de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar Hem vragen. Bij de strijd die Israël moet voeren in de Heilige Oorlog gaat het niet om menselijke kracht. Waar put u uw kracht uit? Wij hebben natuurlijk geen strijd te voeren tegen een zichtbare vijand. Geen strijd tegen vlees en bloed. Maar wel een geestelijke strijd tegen de zonde. Tegen de verleiding. En ook tegen de duivel die ons de andere kant op wil hebben. En waar put je dan je krachten uit? Je kunt natuurlijk proberen om zelf de situatie het hoofd te bieden. Maar de tekst van vanavond, die nodigt ons uit om het los te laten. Laat het idee maar los. Dat u zelf de strijd aan kunt. Nee, dat betekent niet dat je de strijd moet opgeven. Want Israël moet uiteindelijk wel de strijd voeren. Maar wat wij moeten opgeven is het idee dat wij zelf met onze eigen krachten de hardnekkige neigingen uit ons eigen hart kunnen overwinnen. En we kunnen ook de duivel en de zonde niet overwinnen met onze eigen kracht. Israël moest leren om alleen op de Heer te vertrouwen. En dat wil Hij ons ook leren. Ga in het besef dat God machtiger is dan welke overmacht dan ook. Vertrouw dat Hij met u is. Dat Hij u helpen wil in de strijd. Oh, dat dit moeilijk is, dat heeft de geschiedenis al zo vaak bewezen. Het is natuurlijk veel makkelijker om te vertrouwen op een groot leger wat je kunt zien, dan dat je je vertrouwen stelt op de Heere die je niet kunt zien. Daarom geloofden die verspieders ook niet dat ze dat land zouden kunnen binnenkomen. Ze hadden zelfs nog reuzen zien rondlopen. En ze hebben deze wet misschien in Israël wel heel vaak niet toegepast. Misschien wel meer niet dan wel. Het is niet voor niets dat de profeten het volk elke keer weer moeten waarschuwen. Dat ze hun hulp niet moeten zoeken bij de machtige buurlanden. En dat gebeurt ook vandaag nog steeds. Landen willen graag bij de NAVO horen. Want dat biedt zekerheid en veiligheid. Als dan één land het andere aanvalt, dan zullen al die anderen uit het bondgenootschap te hulp komen. En Nederland heeft maar een klein leger. Andere landen hebben tanks en raketsystemen. Maar nu zien we ook al wel gebeuren dat ook die zekerheid van de NAVO wankelt. Want Trump heeft niet zoveel met de NAVO en met Europa. Waarop vertrouwt u voor uw veiligheid? Het kan de NAVO niet zijn. Alleen God. Hij alleen is onze veiligheid. En bij Hem bent u veilig. Stel daarom in alles op de Heere uw vertrouwen. En daarvoor zijn wij afhankelijk van de Heilige Geest. Hij wil het ons leren om op God te steunen. Heeft Hij het in het verleden niet laten zien dat Hij machtig is om u te verlossen? Er zijn er denk ik wel die blijven staan. Als de belofte klinkt, de Heere is met u, dan zijn er toch die blijven staan. Want Hij is de enige die helpen kan, terwijl je je eigen zwakheid voelt. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. En zo werkt Hij altijd weer. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En zo is het ook gegaan met Jezus Christus. Toen het erop aankwam, hebben ze Hem allemaal verlaten. Niet één bleef er over om Hem terzijde te staan. In de strijd die Jezus Christus moest voeren, stond Hij helemaal alleen. En Hij heeft de strijd alleen gestreden. Door zwak te worden. Door zwak te worden aan het kruis heeft Hij de overwinning behaald. Heeft Hij de strijd gestreden. En als deze God ook uw God is, dan ben je goed af. Maar als je deze God niet kent, dan heb je alles te vrezen. Ja, meer nog dan voor een oppermachtige vijand. Want de Heere Jezus Christus, Hij heeft namelijk eens gezegd: vrees niet voor degene die wel het lichaam kunnen doden, maar vreest veel meer Hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Als je God niet kent, dan heeft u alles te vrezen. Maar nu klinkt deze avond nog de uitnodiging om uw toevlucht te zoeken bij de Heere. Om te strijden tegen de zonde onder zijn vaandel. Het woord van Mozes. Het wil in herinnering roepen wie de Heere is. En de priesterlijke toespraak onderstreept de belofte dat Hij met ons wil zijn. En die ambtenaren, ze brengen een scheiding aan onder het volk. Met als doel dat je niet langer vertrouwt op je eigen krachten. Vertrouw dan alleen op de Heere. Op die God die eeuwig leeft. Want Zijn macht zal uiteindelijk alle oorlogen op deze aarde doen ophouden. Jezus Christus is die grote vredevorst. Aan Zijn heerschappij zal geen einde komen. Amen. Laten we de Heer danken en bidden. Barmhartige Heer, wat bent u goed dat u een schuilplaats wil zijn. Want wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ja, u bent een toevlucht, een burcht, een hoofdvertrek. En u zegt het deze avond tegen ons, dat u met ons wil zijn. Niet tegen. Dat was terecht geweest, dat hadden we verdiend. Maar u belooft het. Ik ga met u mee. En we danken u voor dat evangelie. Wat tot ons komt van diep uit het Oude Testament. En leer het ons dan maar om alleen op u te vertrouwen. Niet op onszelf, niet op andere mensen. Want u hebt toch geen lust aan mensenkrachten, aan hen die daaruit heil verwachten. Uw kracht wordt toch in zwakheid volbracht. Ja, in welke strijd wij ook te voeren hebben. Geef ons de kracht om tegen de zonde te strijden, om niet toe te geven. We moeten natuurlijk belijden dat wij zwakke mensen zijn. Dat we vaak meer geloof hechten aan wat we zien. Dat we zo onder de indruk kunnen zijn van een overmacht om ons heen. Die wij zelf niet te baas kunnen. Maar Heere, we bidden u, geef dat door de krachtige werking van uw geest. Dat ene woord van u voor ons meer gewicht in de schaal zal leggen. Dat u het namelijk zelf tegen ons zegt, ik ga met u mee. We bidden u, houd ons staande in het strijdperk van dit leven. We bidden u ook voor hen die de kerk verlaten hebben. Uit ons midden. Misschien wel onze kinderen of kleinkinderen. En we bidden u, breng hen terug. En we bidden dit met een beroep op uw trouw verbond. U hebt het toch vaker gedaan. Wil verloren zonen of dochters terugbrengen bij u. En wij bidden u, doe uw koninkrijk komen. Bewaar en vermeerder uw kerk. We bidden om vrede in deze wereld. Geef dat die tijd spoedig zal aanbreken, dat alle oorlogen zullen ophouden. We bidden u ook voor uw volk Israël. Leer het ook hen. Om niet te vertrouwen op hun sterke leger, maar op u alleen. Kom dan, Heere Jezus Christus. We danken u voor dat wonder, dat u Immanuel bent. God met ons. Ga met ons mee de nieuwe week in, zoals u het zelf hebt beloofd. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 46, vers 4, 5 en 6. De Heere, de God der lege scharen, is met ons. Thank you. Ontvang dan nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.